Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zetten wij deze dienst voort door met elkaar te zingen van Psalm 27 en daarvan het derde vers. Och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. En wat er verder volgt in het derde vers van Psalm 27. De schriftlezing op deze Goede Vrijdagavond is uit het derde boek van Mozes, Leviticus, en daarvan hoofdstuk 16, vers 1 tot en met 22. Leviticus 16, het eerste tot en met het 22ste vers.
En de Heere sprak tot Mozes, nadat de twee zonen van Aaron gestorven waren, als zij genaderd waren voor het aangezicht des Heeren en gestorven waren. De Heere dan zeide tot Mozes, spreek tot uw broeder Aaron, dat hij niet te allen tijden ga in het heilige binnen de voorhang, voor het verzoendeksel dat op de ark is, opdat hij niet sterven. Want ik verschijn in een wolk op het verzoendeksel. Hierbede zal Aaron in het heilige gaan, met een var, een jong rund ten zondoffer en een ram ten brandoffer. Hij zal de heilige linnen rok aandoen en een linnen onderbroek zal aan zijn vlees zijn. En met een linnen gordel zal hij zich gorden en met de linnen hoed bedekken. Dit zijn heilige klederen. Daarom zal hij zijn vlees met water baden als hij ze zal aandoen. En van de vergadering der kinderen Israëls zal hij nemen 2 geitenbokken ten zondoffer en 1 ram ten brandoffer. Daarna zal Aaron de var des zondoffers die voor hem zal zijn offeren en zal voor zich en zijn huis verzoening doen. Hij zal ook beide de bokken nemen en hij zal die stellen voor het aangezicht des Heren aan de deur van de tent der samenkomst. En Aaron zal de loten over die 2 bokken werpen, 1 lot voor de Heren en 1 lot voor de weggaande bok. Dan zal Aaron de bok op de welke het lot voor de Heren zal gekomen zijn, toebrengen en zal hem ten zondoffer maken. Maar de bok op de welke het lot zal gekomen zijn om een weggaande bok te zijn, zal levend voor het aangezicht des Heren gesteld worden om door hem verzoening te doen, opdat men hem als een weggaande bok naar de woestijn uitlaten. Aaron zal dan de var des zondoffers, die voor hemzelf zal zijn, toebrengen en voor zichzelf en zijn huis verzoening doen, en zal de var des zondoffers, die voor hemzelf zal zijn, slachten. Hij zal ook een wierookvat vol vurige kolen nemen van het altaar van voor het aangezicht des Heren en zijn handen vol reukwerk van welriekende specerijen klein gestoten. En hij zal het binnen de voorhang dragen. En hij zal dat reukwerk op het vuur leggen voor het aangezicht des Heren, opdat de nevel des reukwerks het verzoendeksel, het welk is op de getuigenis, bedekken en dat hij niet sterven. En hij zal van het bloed van de var nemen en zal met zijn vinger op het verzoendeksel oostwaarts sprengen en voor het verzoendeksel zal hij 7 met zijn vinger van dat bloed sprengen. Daarna zal hij de bok des zondoffers, die voor het volk zal zijn, slachten en zal zijn bloed tot binnen in de voorhang dragen en zal met zijn bloed doen gelijk als hij met het bloed van de var gedaan heeft en zal dat sprengen op het verzoendeksel en voor het verzoendeksel. Zo zal hij voor het heilige, vanwege de onreinheden der kinderen Israëls en vanwege hun overtredingen, naar al hun zonden verzoening doen. En alzo zal hij doen aan de tent der samenkomst, welke met hen woont in het midden hunner onreinheden. En geen mens zal in de tent der samenkomst zijn, als hij zal ingaan om in het heilige verzoening te doen, totdat hij zal uitkomen. Alzo zal hij verzoening doen voor zichzelf en voor zijn huis en voor de gehele gemeente Israëls. Daarna zal hij tot het altaar dat voor het aangezicht des Heren is uitkomen en verzoening voor hetzelfde doen. En hij zal van het bloed van de var en van het bloed van de bok nemen en het doen rondom op de hoornen des altaars. En hij zal daarop van het bloed met zijn vinger 7 sprengen en hij zal dat reinigen en heiligen van de onreinheden der kinderen Israëls. Als hij nu zal geëindigd hebben van het heilige en de tent der samenkomst en het altaar te verzoenen, zo zal hij die levende bok toebrengen. En Aaron zal beide zijn handen op het hoofd van de levende bok leggen en zal daarop al de ongerechtigheden der kinderen Israëls en al hun overtredingen naar al hun zonden belijden. En hij zal die op het hoofd van de bok leggen en zal hem door de hand eens mans die voorhanden is naar de woestijn uitlaten. Alzo zal die bok op zich al hun ongerechtigheden in een afgezonderd land wegdragen en hij zal die bok in de woestijn uitlaten. Tot zover de schriftlezing.
Met Gods hulp, gemeente, willen wij deze goede vrijdagavond stilstaan bij Gods woord zoals u het vindt in Leviticus 16 en waarvan het 22e vers het eerste gedeelte. Leviticus 16 vers 22a, daar luidt Gods woord en de tekst voor deze avond: alzo zal die bok op zich al hun ongerechtigheden in een afgezonderd land wegdragen. Tot zover. We willen de Heer eerst bidden om zijn onmisbare zegen. Heere, zou u ons vanavond genadig willen zijn en ons alles willen geven wat wij niet kunnen missen. In ons bidden, in ons luisteren en in ons spreken. Heere, u kent ons zoals we hier vanavond bijeengekomen zijn, als gemeenteleden en als gasten. En u weet hoe het voor velen van ons geldt dat er een gewone werkdag achter ons ligt. Onze gedachten zijn wellicht nog vervuld met allerlei dingen van het tijdelijke leven. Met tijdelijke zorgen en moeiten die er kunnen zijn. Maar Heere, mogen al die dingen vanavond eens een ogenblik van ons afvallen. En mogen onze gedachten gevangen genomen worden door uw woord en door uw geest. En mogen ze gericht worden op het woord van deze avond. Heere, wilt u zelf meekomen in de prediking van dat woord. Laat het zo zijn dat dit korte en eenvoudige woord over de weggaande bok op grote verzoendag het middel mag zijn in uw almachtige en gezegende handen, waardoor zondaren gebracht worden tot kennis van Christus. Want Heere, uw woord leert het ons zo duidelijk, dat buiten hem geen leven is, maar een eeuwig zielsverderf. En wilt u ons daarbij stilhouden, Heere, wanneer we nog onverschillig en onbekommerd voortgaan. Wilt u ons dan vanavond staande houden en tot bezinning brengen? U kent, Heere, degene die zo nog voor eigen rekening voortgaan. Maar wilt u in hun harten werken en wilt u harde harten verbreken en gesloten harten openen? Wilt u denken, Heere, aan diegene die vanavond met veel bekommernis van hun hart en van hun ziel in de kerk gekomen zijn? Zij voor wie het de grote vraag is hoe ze toch bij die Christus zullen komen. Heere, mag het vanavond eens, nee, niet alleen opgehelderd en opgeklaard worden, maar zou u door uw Heilige Geest hen willen trekken tot uw Zoon, opdat ze als een arme en als een verlorene in zichzelf de handen mogen leggen op deze bok en hun zonden in alle oprechtheid mogen belijden voor hem, maar ook ze mogen overdragen door een waar geloof op hem. Heere, wilt u degene die daar in beginsel door uw genade iets van leerde kennen ook verder onderwijs geven? Wilt u ze laten zien bij het licht van uw woord en geest welke gang u moest gaan, beladen met de schuld van al de uwen, in een afgezonderd land om daar te sterven en om daar in de Godverlatenheid alleen te zijn met de schuld van uw kerk en met de toorn van God? En Heere, wilt u geven dat die leidende en betalende borg en zaligmaker toch steeds meer plaats en steeds meer waarde mag krijgen in het leven van de zijnen? En wilt u ze brengen, Heere, bij de troost van de vergeving der zonde, die uiteindelijk ook wordt uitgezegd in de woorden van de tekst, als over de weggaande bok gesproken wordt, dat hij al hun ongerechtigheden op zich in een afgezonderd land zal wegdragen. Heere, heilig zo het woord van deze avond aan ons aller hart. Zoals we hier in de kerk gekomen zijn of zoals we meeluisteren. En gedenk u dan, Heere, heel bijzonder de ernstig zieken. Degene die in hoge ouderdom gekomen zijn en niet in de gelegenheid meer zijn om naar de kerk te komen. Degene die misschien nog geen hoge leeftijd hebben bereikt, maar toch met ziekte of met zwakheid van het lichaam te maken hebben. Heere, zou u willen overkomen in uw woord en met uw woord. En wilt u zo aan hen denken. Bijzonder denken we aan zuster Den Hartog, Heere, wilt u haar gedenken in de zwakheid van haar lichaam, samen met haar man, ze ook vanavond hopen mee te luisteren, wilt u hen nabij zijn en zou u nog onderwijs willen schenken vanuit uw woord. Dat bidden we u niet minder voor onze zuster van Breugel, die ook merkt hoe de ziekte voortgaat. En Heere, wilt u zich ook over haar ontfermen. Naar het lichaam en naar de ziel en ook vanavond tot haar hart en tot haar ziel spreken vanuit uw woord. Gedenk ook haar zo met haar man en met allen die haar lief zijn. Heere, we dragen andere zieken aan u op. We bidden u voor hen die met zorg vervuld zijn, over de kinderen, over de kleinkinderen, over al datgene dat onzeker kan zijn. Heere, ontfermt u zich. Gedenk de eenzamen en de rouwdragenden onder ons. Sterkt u ze en geeft u wat nodig is. En Heere, wilt u ook denken aan hen die het psychisch moeilijk hebben. Wilt u ze nabij zijn en wilt u ze helpen. Wilt u ze boven alles licht vanuit uw woord schenken. Zo hebben wij u deze avond veel te vragen, Heere. Kan niet om ons. Dat moeten we u op deze dag belijden. Bij ons is er zoveel wat voor u niet kan bestaan. En als wij alleen al zien op de wijze waarop we deze dag hebben doorgebracht wellicht. Waarmee onze gedachten vervuld waren. Wat onze woorden stempelden. Wat ons gedrag bepaalde, Heere. Het kan voor uw heilige ogen niet bestaan. En als u zou doen met ons naar wie wij zijn en naar wat wij hebben gedaan, dan zou u ons vanavond voorbij moeten gaan. Dan zou de hemel gesloten moeten blijven. Dan zou, ja Heere, het woord voor ons hart een gesloten woord moeten blijven. Dan zouden we deze avond alle naar huis moeten gaan zonder één woord van u. Maar Heere, wat we nu niet verdienen en wat we ons niet hebben waardig gemaakt, wilt u dat schenken uit genade? Wilt u dat schenken op grond van het werk van de Heer Jezus Christus? Wilt u aan uw trouwverbond gedenken, Heere? En wilt u nog zondaren tot u bekeren? Dat is toch een van de vruchten die u zelf beloofd hebt in de 22e psalm, toen het lijden van uw zoon, de Heer Jezus Christus, getekend werd. Al de heidenen zullen het gedenken en zich tot u de Heere bekeren. Heere, mag dat dan als de vrucht van uw gezegend lijden en sterven ontvangen worden vanavond onder onze ouderen. Onder degenen die dicht bij het graf gekomen zijn. Maar ook onder onze jonge mensen. Die misschien ook wel dicht bij het sterven gekomen zijn. Wij weten het niet. Heere, maar laat het ook op de harten van onze jongeren en van de kinderen mogen wegen. Het woord van vanavond. En doe ons nog acht geven. Op die grote zaligheid die wordt aangewezen. In die weggaande bok, die afschaduwing van de zaligmaker. Heere, zo vragen we dat alles aan u. En laat dan de eer van deze avond vanuit het stof mogen opklimmen tot u die in de hemel woont. Laat uw naam worden geheiligd en laat uw koninkrijk ook nog onder ons mogen komen, Heere, uit genade. Amen. Psalm 22, het eerste en het achtste vers willen wij gaan zingen. Er zijn twee collecten, de eerste voor de eredienst, de tweede collecte is voor kerkelijke kassen. De Heere zegene u en uw gaven en wij zingen van Psalm 22, het eerste en het achtste vers. Psalm 65, het tweede vers willen we zingen in antwoord op de prediking. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. Welzalig dien gij hebt verkoren, dien gij uit al het aardsgedruis doet naderen en uw heilstem horen, ja, wonen in uw huis. Tweede vers van Psalm 65. Geliefde gemeente, goede vrijdag, zo noemen we deze dag in het kerkelijk jaar. Maar is het eigenlijk wel een goede vrijdag? De dag waarop mensen hun handen hebben uitgestrekt naar het onschuldige lam van God, en waarop ze de Zoon van God aan het kruis hebben genageld en hun bijtende spotwoorden naar hem hebben toegeslingerd. De dag waarop Christus na veel pijn geleden te hebben en veel spot te hebben moeten verduren, uiteindelijk gestorven is. Is dat wel een goede vrijdag? Ja, toch. Toch een goede vrijdag. Die dag die enerzijds spreekt van menselijke schuld. Van dat allerergste wat wij mensen hebben gedaan met de Heer Jezus Christus. Toch een goede vrijdag, omdat het ook de dag is waarop Christus betaald heeft voor de schuld van heel zijn kerk. De dag waarop hij voldaan heeft aan het recht van zijn Vader. Of, om het in de woorden van onze tekst te zeggen, de dag waarop hij alle ongerechtigheden van de zijnen heeft weggedragen in een afgezonderd land. En wanneer we daar met Gods hulp deze avond bij willen stilstaan, dan geven de Heere dat het niet maar een goede vrijdag zal zijn in het algemeen of op de kalender van het kerkelijke jaar, maar dat het door genade een goede vrijdag mag worden, heel persoonlijk, voor u, voor jou en voor mij, zoals we hier in de kerk zijn of zoals we meeluisteren. We willen met Gods hulp stilstaan bij Christus op de betaaldag voor zijn kerk. Christus op de betaaldag voor zijn kerk. Drie gedachten. Allereerst letten we vanuit onze tekstwoorden op de last die hij draagt. Want onze tekst spreekt over de weggaande bok die alle ongerechtigheden op zich draagt. In de tweede plaats denken we na over de weg die hij gaat. Want de weggaande bok draagt die ongerechtigheden naar een afgezonderd land. En tenslotte staan we stil bij het wonder dat hij verdient. En dan zetten we in gedachten nog een streepje onder het laatste woord van onze tekst van vanavond. Het woord wegdragen. Dus Christus op de betaaldag voor zijn kerk. Allereerst de last die hij draagt. Vervolgens de weg die hij gaat. En tenslotte het wonder dat hij verdient. In gedachte gemeente worden wij deze Goede Vrijdag meegenomen naar de betaaldag voor de zonden in het Oude Testament. Eén keer per jaar, op de tiende dag van de zevende maand, werd de grote verzoendag gehouden. En op die dag die vol was van allerlei bijzondere symbolische handelingen met een diepe betekenis. Op die dag werd er op symbolische manier verzoening gedaan over al de zonden van heel het volk. Ik zei u al, dat was een dag die vol was van allerlei bijzondere plechtigheden. Het begon al met de voorbereiding van de hoge priester. De hoge priester, hij moest zich op deze dag voorbereiden. De oude Joodse geschriften zeggen dat hij 7 dagen moest doorbrengen in de afzondering. En vanuit de schriftlezing van vanavond wordt in elk geval duidelijk dat hij zich moest wassen. Dat hij zich moest kleden in heel eenvoudige kleren, eenvoudige linnenkleding, die uitdrukking gaf aan zijn verootmoediging voor God. En dan moest de hoge priester, en daar bestond zijn voorbereiding vooral in, dan moest die hoge priester ook een offer brengen voor zichzelf, dat allereerst. Want zo'n oud-testamentische hoge priester was, kinderen, een zondig mens. Hij moest eerst offeren voor zichzelf, voordat hij kon offeren voor het volk. En wanneer dat dan gebeurd was, ja, dan moest die hoge priester 2 bokken nemen. En u kent die plechtigheid wel, hij moest met die bokken gaan naar de ingang van de tabernakel en daar werd het lot geworpen. 1 bok was bestemd. Zoals Leviticus 16 het zegt, voor de Heere. En 1 bok was ervoor bestemd om de weggaande bok te zijn. En dan moest de hoge priester beginnen met die bok voor de Heere. Die bok die moest geslacht worden. Het bloed van die bok moest worden opgevangen. En met het bloed van die bok moest die hoge priester dan iets doen wat hij op geen van alle andere dagen in het jaar mocht doen. Hij moest met dat bloed door de voorhof en door het heilige gaan en dan de voorhang door die er hing voor het heilige der heiligen. En dan kwam hij in dat allerheiligste vertrek van de tabernakel en later van de tempel, het heilige der heiligen, waar de ark stond. Als een teken van de aanwezigheid van de heilige God. En dan moest de hoge priester het bloed van die bok voor de Heere nemen. En dan moest hij dat bloed sprengen op het verzoendeksel, op de ark. En vervolgens ook 7 keren op de grond voor het verzoendeksel. En als de hoge priester dat gedaan had, dan ging hij eerbiedig vanuit het heilige der heiligen terug naar het heilige, waar de tafel met de toombroden stond en de gouden kandelaar en het reukofferaltaar. En daar moest hij ook bloed sprengen op die heilige voorwerpen. En als hij dat gedaan had, dan moest hij ook het heilige verlaten. Dan zag het volk hem weer naar buiten komen met nog steeds de schaal met bloed in zijn hand. En dan moest hij naar het brandofferaltaar gaan, wat daar in het voorhof stond. En dan moest hij ook bloed aanbrengen, reinigend bloed aan dat brandofferaltaar. Want het was niet alleen zo dat in het afgelopen jaar het volk gezondigd had en schuldig was. Maar het was ook zo dat door de zonde en door de schuld van het volk eigenlijk heel dat heiligdom verontreinigd was geraakt. En 1 keer per jaar moest daar bijzonder aandacht aan worden besteed. Dan moest dat heiligdom gereinigd worden. Daar ligt een les in. Daar ligt onder andere deze les in, dat ook onze heilige verrichtingen, de gebeden, de schriftlezingen, de preken, de sacramentsbedieningen nog gereinigd moeten worden door het bloed van Christus, omdat ze in zichzelf voor God niet kunnen bestaan. Het heiligdom moest gereinigd worden. Maar als de hoge priester dat dan had afgerond, ja, dan moest hij zich wenden tot die tweede bok, waar het vanavond heel bijzonder over gaat. De levende bok, of de weggaande bok, zoals die genoemd wordt. En dan moest de hoge priester die bok bij zich nemen, en dan moest hij zijn twee handen op de kop van die bok leggen. En we hebben het al gelezen in onze schriftlezing van vanavond in het 21ste vers. Dan moest de hoge priester daarop al de ongerechtigheden van de kinderen Israëls en al hun overtredingen naar al hun zonden belijden. En hij moest al die zonden leggen op die bok. Terwijl die daar stond, met die handen op de kop van dat dier, terwijl hij die zonden beleed namens het volk dat gezondigd had, droeg hij die zonde als het ware over op dat dier. En nam die bok de schuld over en stond die bok daar dus met een geweldig zware last op zijn rug. De last van alle zonden, van alle ongerechtigheden, van alle overtredingen van het volk. En dan trekken we de lijn vanavond door. Want we ontmoeten hier, diep in het Oude Testament, in de instelling van Grote Verzoendag, ook in deze weggaande bok, de Christus der Schriften. De Heer Jezus Christus, die voor ons getekend wordt als de met schuld beladen zaligmaker. Zoals die bok beladen werd met de schuld, zo is Christus beladen met ongerechtigheden, met zonden, met overtredingen. En dan zouden we, als het daarover gaat, eigenlijk twee lijnen kunnen trekken. Want door wie wordt de Heer Jezus Christus beladen met zonden en met ongerechtigheden? Twee antwoorden op die vraag. Het eerste antwoord is: hij wordt beladen met schuld door zijn vader. Zo zegt Jesaja het. Maar de Heere heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen, op hem doen aanstormen, staat er letterlijk. De schuld van heel Gods kerk is door God de Vader op zijn eigen zoon gelegd. In de stilte van de eeuwigheid, toen God de Vader zijn zoon heeft aangewezen, toen hij hem die heilige opdracht heeft gegeven: mijn zoon, ik wil dat u al de zonden van een verloren zondaarsvolk zult gaan dragen in hun plaats. Toen is het als het ware in het besluit van God al zo geweest. God heeft zijn eigen lieve zoon beladen met ongerechtigheid, met schuld, met zonde. En toen de Heer Jezus Christus gekomen is in de volheid van de tijd, toen is het ook daadwerkelijk gebeurd. Toen Christus kwam als middelaar, kwam hij met die ontzaglijke last die door God de Vader op hem is gelegd. Doch de Heere heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Wat is dat een wonder, dat God zorgt voor een weg van plaatsvervanging. dat God zijn eigen lieve zoon ervoor overgehad heeft om deze weg te gaan. Die God tegen wie wij gezondigd hebben. Die God wiens wet wij overtreden hebben. Die God die wij in het aangezicht slaan. Die God heeft nu zijn eigen zoon daartoe willen geven. En daartoe willen beladen met zonde, met ongerechtigheden, met overtredingen. Maar daar is nog een tweede antwoord op die vraag. Door wie Christus beladen wordt met schuld, met ongerechtigheid en met zonde. Want weet u wie er ook hun zonden, hun schuld, hun ongerechtigheid gaan leggen op deze Christus? Dat zijn allen die geloven. Allen die waarachtig geloven. Een van de eigenschappen van het ware, het zaligmakende geloof is dat het de zonden gaat overdragen op deze weggaande bok, op deze Heer Jezus Christus. En hoe gebeurt dat? Vraagt iemand vanavond. Hoe gebeurt dat? Hoe zal een zondaar, u vraagt misschien wel heel persoonlijk, hoe zal een zondaar als ik nu tot die zaligmaker komen? En hoe zal ik de last van mijn zonde en van mijn schuld die mijn schouders naar beneden drukt op hem leggen? Hoe zal dat gaan? Wel, laten we daar een paar dingen over opdiepen uit de tekst. Want dat is eigenlijk allemaal aan te wijzen in de tekst. Weet u hoe een zondaar komt tot Christus? Het eerste wat we daar wel van kunnen zeggen is, die komt doodschuldig. Die komt met de schuld van zijn zonde. Die komt beladen met zijn schuld, met zijn ongerechtigheid, met zijn overtreding. Die komt niet als een opgeknapt mens, niet als een verdienstelijk mens, maar als een arme zondaar, als een schuldenaar tegenover God, als iemand die zijn leven gaat lezen in drie woorden, in die woorden die worden genoemd in het vers dat aan onze tekst vooraf gaat, die zijn leven getekend vindt in het woord zonden, doormissen. In het woord ongerechtigheden. Alles wat krom is, betekent dat. En wat afwijkt van Gods heilige geboden. Die zijn leven herkent in dat woord overtredingen, opstand, rebellie, die gebalde vuist tegenover de koning der koningen. Zo, schuldig. Maar er is nog iets te zeggen over de manier waarop een zondaar komt tot het Lam van God. Niet alleen met zijn schuld, met zijn zonde, met zijn overtreding, met zijn ongerechtigheid, maar ook, en dat vindt u eigenlijk ook terug in het 21ste vers, met de belijdenis van die schuld. Dat was toch ook een van de dingen die de hoge priester moest doen namens het zondige volk. Hij moest die schuld gaan belijden. En zo zal het ook zijn in het echte komen tot Christus. Dan gaat een zondaar zijn schuld in waarheid voor de Heere belijden. Dan houdt hij niets meer achter. Dan wordt het waar wat we lezen in Psalm 32. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. En dan houd ik inderdaad niets achter, zoals het hier gezegd wordt in het 21ste vers. Al de ongerechtigheden en al de overtredingen en al de zonden En dat worden mijn zonden. U hebt dat wel eens vaker gehoord, maar als het nou gaat over de toe-eigening van het heil, hoe zal ik delen in de zaligheid, dan begint dat met de toe-eigening van de schuld. Dan begint dat met de toe-eigening van de schuld. Niet in die zin dat een zondaar al zijn zonde ziet. Zo niet. Maar wel iets daarvan. En wat hij ziet, dat houdt hij niet meer achter in dat waarachtige komen tot de Heer Jezus Christus. Hij wordt eerlijk gemaakt. En hij gaat belijden, niet alleen met de mond. Hugo Binning zegt ergens, mens, u hebt gezondigd met heel uw bestaan. Dan zult u ook belijden, niet als een moeten van de wet, maar dan zult u door het werk van Gods geest ook belijden met heel uw bestaan. Met de belijdenis van zijn schuld. Niet als een voorwaarde, gemeente, maar als de weg waarin de Heere door zijn geest een zondaar brengt bij dat lam. Zo komt hij, armoedig, met schuld. En toch ook met een eerlijk gemaakt hart. Heere, ontdek me maar om mijn zonde. Dit is wat ik gedaan heb. En dan nog iets. Wat kenmerkend is voor dat echte komen tot Christus. Dat is dat ik ben afgebracht van alle andere wegen om zalig te worden. Dat ik heb leren wanhopen aan alle anderen, aan al mijn eigen wegen om zalig te worden. Aan de weg van mezelf verbeteren, aan de weg van mezelf opknappen, aan de weg van mezelf steeds verdienstelijker maken en gaan afbetalen. Maar ik ben er van afgebracht. Hoe wordt dat duidelijk in de omgeving van onze tekst? Door die prachtige uitdrukking die er staat, dat die hoge priester zijn beide handen legt op de kop van het dier. Maar als u het letterlijk vanuit het Hebreeuws vertaalt, met zijn beide handen steunt op dat dier. Steunt, omdat hij door alles van zichzelf moet heen zakken en zinken. Geen bestaan voor God heeft, behalve te steunen op dit lam, op deze weggaande bok. En dan het vierde en het laatste wat ik noemen wil, en wat zo kenmerkend is voor het komen tot Christus. Ja, dat is dat een komen is, weliswaar met wanhoop aan mezelf, maar met een hoop die gewekt wordt door Christus. Met een hoop die gewekt wordt van de andere kant. Daarom bestond de hoge priester in het Oude Testament het ook om die zonde te belijden. Hoe had hij gedurfd als God zelf niet die weg had aangewezen? Als God zelf niet grote verzoendag had ingesteld? Als God zelf niet een middel had aangewezen waardoor schuldige zondaren met God kunnen worden verzoend? En hoe zult u komen tot Christus? Alleen wanneer u iets mag zien van het feit dat God nu ernstig en welmenend een weg aanwijst waardoor u behouden en zalig kunt worden. Een weg in zijn eigen lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Als die hoop gewekt is in uw hart, komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Als die hoop gewekt is in uw hart, misschien wel door die lieflijke evangelienodiging, als de Heer Jezus het zegt, en wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Zelfs zo'n zondaar, zo'n doorbrenger als ik niet, Heere. Zelfs u niet. Wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Wel, gemeente, kent u dit komen tot de zaligmaker? Daar hoef je nou geen goed mens voor te zijn. Daar hoef je nou geen best mens voor te zijn. Dat is nou nog mogelijk voor de grootste van de zondaren. En zo wordt Christus ook beladen door degenen die gelovig tot hem komen. En dat is een voortgaande zaak in het leven van de ware gelovigen. Dat is geen eenmalige zaak. Dat is een voortgaande zaak om steeds weer zo armoedig, zo schuldig in uzelf, zo onrein in uzelf gebracht te worden. Bij dit lam en uw handen te leggen op hem, die weggaande bok. De last die hij draagt. In de tweede plaats, de weg die hij gaat. In gedachten gaan we terug, gemeente, naar die bok die daar staat bij de ingang van de tabernakel. Beladen, al is het symbolisch, maar beladen met al die zonden en al die schuld en al die ongerechtigheid van het volk. En dan, wat gebeurt er dan? Dan moest de hoge priester een man aanwijzen die voorhanden was, staat er in de omgeving van onze tekst. Dat wil waarschijnlijk zeggen, hij moest willekeurig iemand aanwijzen onder het volk. En die man, die moest dat dier dan aan een touw meenemen en hij moest dat dier uit de tabernakel brengen. Hij moest die weggaande bok door het tentenkamp, het legerkamp van de Israëlieten heen leiden. Ook het kamp uit, de woestijn in, zoals het gezegd wordt in onze tekst. En dan moest hij dat dier een heel eind wegbrengen naar, ja, hoe staat het er in onze tekst? Alzo zal die bok op zich al hun ongerechtigheden in een afgezonderd land wegdragen. In het Hebreeuws staat daar een woord wat u ook kan weergeven met een afgesneden land. Dat wil zeggen een stuk diep ver weg in de woestijn dat door een kloof afgesneden was van het tentenkamp van Israël. Een afgezonderd land. En u kunt zich wel voorstellen, als die man die voorhanden was, de weggaande bok, daar ergens in de woestijn losliet wat er met die bok gebeurde. Latere Joodse geschriften zeggen dat zo'n man die bok moest meenemen op een rots en hem dan vanaf een rots naar beneden moest stoten, zodat hij te pletter viel. Maar ook als dat niet gebeurde, begrijpen wij wel, die bok ging een gewisse dood tegemoet. Die stierf van de dorst of die stierf door allerlei roofdieren in de woestijn. In een afgezonderd land. Dat is de weg die Christus gaat. Als hij beladen is met de schuld van overtreders. Van doelmissers. Van mensen met ongerechtigheden. Dan gaat hij met die last naar een afgezonderd land. En wat is dat land? Wel, denkt u voor uzelf maar een ogenblik mee. Wat zou dat land zijn waar Christus naartoe gegaan is met die schuld? Zou dat, laten we het met drie steeds kleiner wordende cirkels proberen te tekenen. Zou dat niet, dat is de buitenste cirkel, zou dat niet Golgotha zijn? Christus beladen met de schuld van zondaren die uitgaat, die door een man die voorhanden is, sommige Bijbeluitleggers zeggen, dat is Simon van Cyrene. Die door een man die voorhanden is, geleid wordt naar een afgezonderd land. Die plaats daar buiten de stad Jeruzalem, die het toppunt was van onreinheid. Waar de misdadigers van Israël terechtgesteld werden. Christus gebracht. Christus gewillig gegaan naar een afgezonderd land, Golgotha. En dan, om de kring iets kleiner te trekken, is dat afgezonderde land daar op Golgotha niet heel bijzonder? Zijn kruis. Die plaats waar de Heer Jezus Christus wilde hangen, door de mensen, door de aarde geweigerd en verworpen. En door de hemel even goed geweigerd. Tussen hemel en aarde in, daar hangt de Heer Jezus Christus als een vloek beladen met de schuld van al de zijnen aan het kruis in een afgezonderd land. En dan trekken we de cirkel tenslotte nog iets nauwer. Als het dan gaat over het kruislijden van de Heer Jezus, zou dan met dat afgezonderde land niet heel bijzonder bedoeld worden. De 3 uren durende duisternis. Die tijd waarin de Heer Jezus het zo diep, zo smartelijk heeft moeten doorleven, van God verlaten. Toen is Christus werkelijk met de last van de zonde, met de schuld van de zonde, met de toorn van God alleen gelaten. Dat is wat er gebeurt in die 3 uren durende duisternis. Christus alleen met de last van arme zondaren, van schuldige zondaren. Christus alleen met de toorn van God. En daar heeft de Heer Jezus nu naartoe willen gaan. Kijk, van die bok van grote verzoendag kunnen wij zeggen, dat was een onwetende heer. Een dwaas dier. Het wist eigenlijk niet wat hem overkwam toen hij vastgebonden werd aan een touw en toen hij meegenomen werd, meegetrokken werd de woestijn in. Dat afgezonderde land tegemoet. Zo'n dier had misschien nog wel de gedachte dat hij een goede toekomst tegemoet ging. Onbewust in ieder geval. Maar hoe anders is het met de Heer Jezus. Hij is vrijwillig naar dat afgezonderde land gegaan. Hij heeft zich vrijwillig willen laten beladen met zonde. En hij is vrijwillig naar Golgotha gegaan. En hij heeft zich vrijwillig willen laten nagelen aan het kruis. En hij is vrijwillig die 3 uren durende duisternis ingegaan. Al heeft hij het uitgeklaagd, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En toch, hij ging vrijwillig. Hij wist wat over hem komen zou. En hij ging vrijwillig. Schittert hier, gemeente, geen zondaarsliefde van Christus. Dat hij niet alleen de last wilde dragen, maar dat hij er ook mee wilde gaan naar de hel. Want dat is eigenlijk wat er gezegd wordt in die 3 uren durende duisternis. Christus met de schuld van zondaren. Christus met de toorn van God naar die plaats van de verlatenheid. En hij wilde het doen. Hij wilde het niet alleen doen op dat moment, maar hij heeft het al van eeuwigheid afgezegd. Ik kom om uw wil te doen. Hier schittert eeuwige liefde van Christus. Ja, zegt iemand, maar hoe weet ik of hij ook mijn schuld wilde dragen? Mag ik vanavond deze Christus voor u uittekenen in zijn grote gewilligheid en in zijn liefde? Zouden arme zondaar onder ons vanavond, u die topt over uw schuld en u die niet weet hoe u er vanaf moet komen, zouden zijn middelaarschouders niet sterk genoeg zijn om uw zonde te dragen? Zijn zijn middelaarsarmen niet wijd genoeg uitgebreid om het zondaren van allerlei leeftijden, van allerlei plaatsen, van allerlei gradaties, als ik het zo zeggen mag, grote zondaren en geringe zondaren, maar zijn zijn armen niet wijd genoeg uitgebreid om zondaren te nodigen en het hun toe te roepen ook vanavond? Wend u naar mij toe en word behouden, alle gij einden der aarde. Heeft zijn middelaarshart niet gebloed uit liefde voor zondaren? Wat voor zondaren, vraagt u? Voor zondaren die hun doel gemist hebben. Voor zondaren die overtreden hebben. Voor zondaren die alleen maar ongerechtigheid op ongerechtigheid gestapeld hebben. Ligt er geen krachtige betuiging van de gewilligheid van de Heer Jezus Christus om zondaren zalig te maken in deze gang naar een afgezonderd land? U die de hand mocht leggen op hem door een waar geloof, zie eens wat Christus moest doen nadat u uw zonden op hem legde. Nadat uw zonden op hem gelegd werden. Zie eens waar hij naartoe moest. Naar een afgezonderd land. Naar de plaats waar hij het uitklaagt in de ontzetting van zijn ziel. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Zie eens waar hij met uw zonde heen wilde gaan. Is dat geen onuitsprekelijke liefde? Is dat geen hartverbrekende liefde? Is dat geen verootmoedigende liefde? Is dat geen liefde die ook aan hem moet verbinden en die de liefde tot de zonde in uw hart moet doden? Is dat geen goddelijke liefde? Als we achter de gang van de Heer Jezus Christus naar dat afgezonderde land God de Vader zelf zien, die zijn Zoon daarheen zendt. De weg die hij wilde gaan. Onze laatste gedachte. Het wonder dat hij heeft verdiend. Onze tekst spreekt niet alleen van de last die Christus droeg. Al hun ongerechtigheden. En laat ik daar dan in het voorbijgaan en in de terugblik nog even op mogen wijzen. al hun ongerechtigheden. Dat waren, en dan zeg ik het misschien een klein beetje dogmatisch, maar ik hoop dat u het begrijpt, dat waren in de aanbieding van de zaligheid al de zonden van dat volk Israël. Wat de Heere betuigde in die weggaande bok, op wie al de zonden van het volk gelegd moesten worden. Dat was dat er nu in de instelling en in de genade van de Heere die hij aanwees in deze weggaande bok, de mogelijkheid was voor alle Israëlieten om zalig te worden. Al hun ongerechtigheden in de aanbieding, en die aanbieding komt vanavond nog tot u. Tot jou en tot mij. We hebben stilgestaan bij de weg die hij ging, maar we staan tenslotte ook stil bij dat wonder dat hij verdient. Wat is dat wonder? Dat hij de zonden van zijn kerk wegdraagt. Het is zo'n onuitsprekelijk wonder dat hij zonden wil overnemen. Als u daar in uw leven iets van kent, van dat gelovig uitgaan tot Christus en uw beide handen als een arme aan uzelf wanhopende zondaar op hem mogen leggen, dan zal dat zo'n onuitsprekelijk wonder zijn dat hij de zonde wil overnemen. Het is zo'n onuitsprekelijk wonder dat hij met die zonden deze weg wilde gaan naar een afgezonderd land. Maar het grootste wonder is dat hij die zonden wegdraagt. Wegdraagt. Dat wil zeggen, hij brengt ze op een plaats waar ze nooit meer terugkomen. Om het met een andere Bijbelse uitdrukking te zeggen, de Heere werpt ze in de diepte der zee. Als die weggaande bok stierf in de woestijn, dan stierf hij daar, maar met hem stierven op symbolische wijze de zonden en de ongerechtigheden van het volk. Dat is, gemeente, en dat is iets heel groots. Dat is iets heel dieps en dat is iets heel hoogs. Maar dat is nu wat Christus gedaan heeft op Goede Vrijdag. Toen heeft hij de zonde van heel zijn kerk meegenomen aan het kruis. En toen zijn die zonden met hem gestorven. En toen zijn die zonden met hem het graf ingegaan om er nooit meer uit te komen. Als de Heilige Geest een gelovige daarbij gaat brengen en daarin gaat onderwijzen, dan wordt dat een troost en dan wordt dat een wonder. Dan wordt dat zo'n onuitsprekelijk wonder dat mijn zonden zo worden vergeven. Op grond van dat werk van de Heer Jezus Christus die ze wegdroeg in een afgezonderd land. Maar dan wordt dat ook een troost. Een troost omdat het toch in het leven van Gods kind zo is dat de zonden nog zo vaak terug kunnen komen. Ook wanneer u mag weten van dat gelovig steunen op Christus, dat de zonde na ontvangen genade ook nog weer zo terug kan komen, zo kan aanklagen. U kent die uitdrukking wel, God vergeeft zijn kinderen wel, maar Gods kinderen vergeven de zonde zichzelf niet. Daarom hoort u het een David zeggen, met alles wat hij ontvangen en geleerd had in zijn leven. Sla de zonde nimmer ga, die mijn jongheid heeft bedreven. Daarom hoort u hem belijden gelijk, een schaap heb ik gedwaald in het rond. Wat wordt het dan een troost als een aangevochten, een bestreden kind van God, die niet alleen verootmoedigd wordt door zijn zonde, maar die ook aangevochten wordt door de duivel die het dan zegt, zie je nou wel en je hebt geen heil bij God. Wat wordt het een troost als u eens zien mag bij het licht van de Heilige Geest, hoe die zonden nu ook worden weggedragen in een afgezonderd land, aan de andere kant van die kloof. En wat wordt Christus dan lief en dierbaar voor uw ziel, als u mag zien dat Hij daarvoor die weg moest gaan. Dat Hij zo diep moest gaan in een afgezonderd land. O, zo zal die bok op zich al hun ongerechtigheden in een afgezonderd land wegdragen. Geliefde gemeente, hoe ver kon u vanavond meekomen in de preek? Leg uw hart nog eens een ogenblik naast de tekst en ik het mijne. Hoe ver konden we meekomen in de preek? Wat zou het een wonder zijn als het woord van vanavond een arme, een schuldige zondaar die het leven nu niet meer in zijn eigen hand kan houden, is zou mogen uitdrijven, maar ook zou mogen nodigen en zou mogen trekken tot die weggaande bok op wiens rug er, mag ik het vanavond eens zo zeggen, nog plaats is voor uw schuld. Nog plaats is voor uw schuld. Maar mocht u zo uitgaan tot Hem, mocht u zo de handen leggen, nee, mocht u zo met uw beide handen steunen op Hem in de belijdenis van uw verloren bestaan en van uw schuld, dan kan het niet anders. Of dan is er liefde van Hem uitgegaan. En omgekeerd, dan gaat er ook als een vrucht daarvan liefde vanuit uw hart uit naar Hem. Dan zal het in uw hart leven. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Here voor zijn genade vergelden. Dan zingt het in uw hart, God heb ik lief, want die getrouwe Heere hoort mijn stem. Hij heeft mijn smekingen verhoord en Hij heeft me gewezen op dat lam en Hij heeft me gebracht bij dat lam om mijn handen te leggen op deze zaligmaker. Maar wat is het dan ook nodig dat u door de Heilige Geest verder onderwezen wordt. Verder onderwezen wordt. In de weg die Christus met de schuld beladen moest gaan. Naar een afgezonderd, naar een afgesneden land. En als de Heere zondaren onderwijst, ook na ontvangen genade in die weg. Als Hij u gaat onderwijzen in het lijden en in het sterven van zijn eigen lieve Zoon. Ja, dan doet Hij dat toch altijd ook langs afsnijdende wegen. Waarin ik als een arme, als een schuldige, als een verlorene in mezelf overblijf. En zo opnieuw en meer waarde mag gaan zien in Christus. Wat is het nodig als u er iets van mocht leren, of misschien wel veel van mocht leren, van die lijdensgangen van de Heer Jezus, niet maar in theorie, maar voor uw ziel. En ze hebben u vernederd en ze hebben u verootmoedigd, maar ze hebben u ook vertroost. Want u hebt er ook iets van verstaan wat Guido de Bret bedoelt als hij zegt: zo vinden we dan allerlei vertroosting in zijn wonden. Maar wat is het nodig om verder onderwezen te worden door de Heilige Geest? om onderwezen te worden in dat wonder, wat hij verdiend heeft, de zonde weggedragen in een afgezonderd land. Hoe ver kon u meekomen? Of ging het niet vanavond? Kon u misschien vanavond helemaal niet meekomen? Kon u vanavond nergens bij? Hoe komt dat, gemeente? Hoe komt dat? Als u vanavond nergens bij kon in de preek, komt dat misschien omdat u hier vanavond weer bent aangeschoven met een onverschillig en met een onverbroken hart, met een aardhart, met een stenen hart? Komt dat misschien omdat u vanavond in de haast naar de kerk bent gegaan, na een dag werken, en dat is goed, dat moet gebeuren. Maar komt het misschien omdat u hier uw plaats hebt ingenomen zonder één zucht om genade? Hoe moet dat dan toch? Wilt u, en ik vraag dat in bewogenheid, wilt u zo verder leven? Wilt u zo verder gaan met een hart, onbewogen hart? Wilt u dan straks met al uw ongerechtigheden en al uw zonden en al uw overtredingen heen gezonden worden naar een afgezonderd land, waar je voor eeuwig bent met de toorn van God en met de last van je schuld, en waar het woord van de zaligmaker, de weggaande bok, alleen nog maar terugkomt als een reden tot verwijt? Had ik maar acht geslagen op deze zaligheid. Of was er nog een andere reden waarom u vanavond nergens bij kon? Was het uw schuld? Was het uw onwaardigheid? Ik las in de afgelopen dagen een vraag van iemand, niet uit onze gemeente veronderstel ik, maar een vraag van iemand, nog een jonger iemand, die zei: ik heb het helemaal gehad onder de prediking. Iedere zondag weer hoor ik dat ik niet tot Christus mag komen omdat ik onwaardig ben en het niet verdiend heb. Als dat de gedachte zou zijn bij iemand onder ons, laat er dan vanavond geen misverstand over bestaan dat de Bijbel twee dingen zegt. De Bijbel zegt aan de ene kant: u, jij, ik ben gans onwaardig. U hebt het op geen enkele wijze verdiend dat God u genadig zult zijn. U hebt het, ik heb het in alle opzichten verzondigd en verbeurd. Onwaardig. En het evangelie zegt aan de andere kant: zo onwaardig en zo schuldig en zo verloren en zo doemwaardig als u bent, met een recht, ja, nee, niet op een plaats in de kerk en niet op een plaats in de hemel, maar met een recht op de eeuwige verdoemenis. Maar zo schuldig en zo onwaardig wordt u nochtans nog genodigd en geroepen. Dat is een woord dat vernederend is, maar dat een zondaar wil uitdrijven en wil roepen tot die ene zaligmaker. En nu zouden er vanavond ook nog mensen in de kerk kunnen zijn die nergens bij hebben gekund, die daar zitten met hun schuld en die denken: zou het nou voor mij nog kunnen? Die zich afvragen: zou het met zo'n verzondigd hart en zo'n meelaats hart als ik heb nog kunnen? Zou ik mogen naderen tot die weggaande bok? Geliefde gemeente, dan mag het evangelie op deze goede vrijdagavond ook ruim gepredikt worden. Dan mogen de registers van vrije genade opengetrokken worden en dan mag het u worden uitgestald. Christus is juist voor armen, voor doodschuldigen, voor verlorenen gekomen. En juist zij worden genodigd om zo schuldig en zo onrein als ze zijn uit te gaan en te komen tot deze borg en zaligmaker, wiens schouders nog één keer sterk genoeg zijn om de last van uw schuld te dragen. Wiens armen wijd genoeg uitgebreid zijn om ook u te ontvangen. Wiens middelaarshart van liefde heeft gebloed voor zondaren zoals u bent. Maar bedenk het, hij is wel een weggaande bok. Hij blijft nog in het heden van de genade, nu de evangelieprediking klinkt onder ons en de Heilige Geest leidde u en jou en mij tot hem. Maar er komt een moment dat hij weggaat, als de genadetijd voorbij is. En als de genadetijd in ons leven een einde neemt, dan zal een mens die geen acht gegeven heeft op deze zaligheid voor eeuwig zijn eigen schuld moeten dragen. Kom nog, wordt hij aan uw hart gelegd. Een Christus die machtig, die gewillig is, die als die weggaande bok al hun ongerechtigheden op zich. En het geloof zegt het stamelend, fluisterend, al mijn ongerechtigheden op zich in een afgezonderd land wegdraagt. Amen. eindigen we met dankgebed. Heere, past u zelf het woord van deze avond toe. Het ruime evangeliewoord dat vanuit Leviticus 16 mocht uitgaan. En waarin u zo kwam betuigen dat u geen lust hebt in de dood van een zondaar, maar daarin dat hij zich bekeren en leven. Dat woord waarin u onze schuld en onze ongerechtigheid en onze overtreding aanwees, maar ook die weggaande bok, die nu alle schuld en alle ongerechtigheid van al de zijnen heeft weggedragen. En nu worden zondaren nog geroepen en genodigd om hun zonden door het geloof te leggen op deze borg en zaligmaker. Heere, wil u dan ook alles geven wat nodig is om dat te doen. En dat is toch armmakende genade. Genade waardoor wij schuldenaar voor u worden. Dat is toch eerlijkmakende genade. Waardoor wij eerlijk en oprecht voor uw aangezicht onze schuld gaan belijden. Dat is toch ontgrondende genade. Waardoor alle grond ons onder de voeten afgenomen en weggeslagen wordt, zodat een zondaar uitgedreven wordt en niets anders meer kan. En ook op de dag van uw Heerkracht niets anders meer wil dan steunen op deze Christus met beide handen. Heere, wil het schenken. Laat dat de vrucht mogen zijn van dit woord van deze avond. En zegen zo wat van u is. En doe genadig verzoening over het onze. Breng ons zondag weer samen onder de prediking van uw woord. Bewaar ons over de wegen. Gedenk ons als we alleen thuiskomen. Hoor ons uit genade. Amen. Psalm 103, het tweede vers is de slotzang. 103, vers 2. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.